De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Grote bedrijven met één gezamenlijk doel: een mooiere wereld. Deze duurzame koplopers zijn hard bezig met het vergroenen van hun activiteiten en vertellen aan ons waar ze naartoe willen en wat ze onderweg tegenkomen. Dit is de Green Challenge. In de Green Quest zat ik dit seizoen regelmatig met twee grote bedrijven aan tafel om te praten over hun duurzame reis en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Dat leverde vaak verrassend leuke gesprekken op. In deze aflevering sprak ik met Quirine de Weert. Zij is Senior Manager CSR en Relations van Lidl Nederland. En Erik Huns, operationeel directeur van Macro Nederland. Zullen we er meteen midden in duiken? Daar hou ik wel van. Wat zijn jullie concrete ambities op het gebied van duurzaamheid, Quirine? Zullen we beginnen met Lidl?
Ja. Onze concrete ambitie is dat wij de supermarkt willen zijn waar iedereen een duurzame leefstijl toegankelijk en betaalbaar maken. Dus dat is eigenlijk onze concrete ambitie. En hoe we dat willen bereiken, daar hebben we natuurlijk x aantal doelstellingen voor. En dat is eigenlijk verschilt op ieder dus op verpakking hebben we een doelstelling, ons plastic pact. Dus 20% reductie in 2025 en 100% recyclebaarheid. We willen graag onze... Dus dat zijn eigenlijk concrete doelstellingen die wij hebben.
Ik kan zelfs bij jullie tweeledig zien. De bedrijfsvoering zijn jullie hard mee bezig. Daar komen we zo wel even op terug. Ja. Dus zowel het bedrijf zelf als datgene wat in het bedrijf verkocht wordt.
Exact.
Ben je op beide punten mee bezig. Wat is het uiteindelijke doel?
Nou, het uiteindelijke doel is, wij zijn een dochteronderneming van de Swartz Groep. Swartz Groep is de derde retailer ter wereld. En wat wij daarin doen, we hebben onder andere ons zojuist bekendgemaakt dat wij de SBTi's hebben getekend. Dus Science Based Targets. Waarmee we eigenlijk onze opwarming in ieder geval 2030 gelijk willen stellen aan Parijsakkoord. Dus dat is 1,5 graden. Niet meer dan 1,5 graden op te warmen.
Dat we dat gaan halen.
En dat doen wij op groepsniveau, maar dat doen we in Nederland door heel veel verschillende initiatieven. Zowel in ons assortiment als wel inderdaad in onze bedrijfsvoering.
Echt samengevat, werk aan de winkel.
Definitief.
Oh, winkel. Ja. Ik hoor dat
de
nog
winkel,
niet eens.
Ja.
Erik, bij de Macro, wat is jullie ambitie?
Onze ambitie is, we zijn natuurlijk deel als Macro Nederland van de Metro Groep. Ja? Metro is in Europa nummer 1 op de Dow Jones Sustainability Index. Dus onze moederonderneming heeft al heel veel initiatieven genomen op duurzaamheid. Concreet willen wij onze CO2 met 50% reduceren naar 2030. Mm-hmm. Startpunt is 2011. Daarvan hebben we reeds 30% gerealiseerd. Dus er blijft nog 20 te gaan.
Dus je zou kunnen zeggen, die lat kan omhoog, want we moeten versnellen. Dus het kan ook wel naar 60 of 70.
Mogelijk, ja. Laat ons alvast proberen.
Je zegt geen nee.
De laatste zijn de moeilijkste natuurlijk.
Ja, dus dat is waar.
De quick wins zijn gemaakt. Mm-hmm. Laat ons vooral zorgen dat we die gaan halen, die target. Dat is al een hele mooie. En daarnaast zijn we met een team hier in Nederland bezig om te kijken naar onze top 3 prioriteiten. Dat zijn namelijk het reduceren van food waste. Daarnaast omgaan met of verbeteren van organische en responsible products, zoals we het noemen. Mm-hmm. En ten derde onze de verpakkingen ook te verminderen natuurlijk.
Dat is eigenlijk alles wat er in het plaatje zit. Hè?
Ja.
Jullie hebben alle twee toevallig een Duits moederbedrijf. Is het nou Duitsland wat ons dicteert wat hier gemacht werden zal? Of is het eigenlijk stiekem andersom? Dat wij vanuit Nederland die Duitsers ook een beetje opvoeden, Quirine?
Nou, ik denk dat dat wel tweeledig is. Ik denk dat Duitsland zeker door hun degelijke aanpak daar onbekend staan. En dat ze daarin wel de grote lijnen schetsen. Maar hoe je daar komt, dat vullen wij heel erg in Nederland zelf in. Bijvoorbeeld inderdaad Kipster, we hebben het al even eerder genoemd. Is een heel mooi initiatief. Circulaire kippenboerderij, het meest milieuvriendelijke ei ter wereld. Die kwamen bij ons praten in Nederland. En wat wij dan doen als Europees bedrijf, we kunnen hun wel natuurlijk introduceren bij andere landen. Dus,
pakt Duitsland dat dan ook op? Komen daar ook kipsters nu bijvoorbeeld?
Ja, Duitsland, Frankrijk, Engeland, ja, zeker. Dat is supermooi, ja.
Hoera!
Ja, hoera! En wat mooi daarvan... Ja.
Dus, ja.
En het mooie daarvan is dat we daarvan leren. Dus wij hebben heel veel, wij omarmen dit soort hele initiatiefrijke ondernemers. En dat is ook wel, vind ik wel interessant, is dat zij daardoor hebben ons hele ons hele eierschap verduurzaamd. En dat is natuurlijk heel mooi. Niet alleen op Kipster, maar zowel alle eieren zijn nu wit bij ons.
Ik vind het wel een mooi woord ook, het eierschap.
Het eierschap, dat is mooi.
Je hebt
mooi,
het moederschap, het vaderschap en het eierschap. Hoe zit dat bij de Marco?
Net hetzelfde. Het is echt tweeledig. Een moederbedrijf kreeg kaders. We hebben dan zelf een diepgaand klantenonderzoek gaan doen. We hebben gekeken naar wat onze Nederlandse klant vindt, wat duurzaamheid moet zijn en wat voor hun belangrijk is. En vandaar dat we die top 3 hebben gekozen met food waste bovenop. Ja. Want dat was echt de keuze van de klant lokaal.
Je komt nu vaker langs, hè?
Er zijn veel initiatieven die wij nemen die dan ook door de groep worden overgenomen. Als voorbeeld, vorig jaar is onze vestigingsmanager van Delft begonnen met Too Good To Go. Ja, waar klanten voedselpakketjes kunnen ophalen op basis van de THT-datum. Mm-hmm. Daarvan hebben we er vorig jaar landelijk 47.000 van verkocht.
Ja.
En ondertussen is dat initiatief overgenomen door andere landen binnen de groep.
En door Lidl zelfs, geloof ik.
Ja, nou, dat is wel grappig om te vertellen inderdaad. Wij hebben voedselverspilling, vinden wij, past niet bij ons. Wij zijn een discounter en wij gaan heel efficiënt om met onze producten. Dus wij verkochten nog niet artikelen op de laatste dag van houdbaarheid. Dat hebben we vorig jaar augustus getest in 24 filialen. Mm-hmm. En dat is dermate, hebben we in 12 weken 1/3 voedsel minder verspeeld.
Ja.
Dat hebben we nu landelijk uitgerold. Eind augustus. En dat is echt een extreem succes. Meer dan 1 miljoen verspeelminuutjes verkocht. Van 25 cent. En meer dan, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar 100.000 to-go-boxen.
Ja, zie je. Dat is dan een hoog op de agenda ding. Mm-hmm. Terwijl ik zat laatst de diepte erin te duiken qua research. Nou is het door de supermarkten maar 1,7% wat jullie verspillen. Mm-hmm. Dus dan denk je, het straalt naar buiten heel goed af. Jullie hebben een app, je doet je best, je zet erop in. Maar het netto resultaat is uiteindelijk maar 1,7%. Is dat toch de moeite waard om daar zoveel moeite in te stoppen?
Ja, natuurlijk. Omdat die 1,7%, als je het omrekent naar eurotjes, best een heel groot bedrag is. Dus alles wat we daar kunnen uithalen, ook al is het nog maar 0,1 of 0,2, mm-hmm, is heel veel. En we hebben zo binnen Macro vorig jaar tussen operatie en commercie een hele nauwe samenwerking opgezet voor de afdelingen van vis, vlees en AGF.
Ja.
Daar hebben we 500.000 op bespaard.
Ja, ja, dat is toch, dat tikt lekker aan.
Sorry dat ik het zeg, maar los ook eventjes van het geld wat je daarmee opleeft. Is het voedselverspilling is zo ongelooflijk zonde. Alles is al in de keten gebeurd.
En als je alle CO2 die erin verpakt zit.
Alle CO2 die verpakt zit. En 1/3 van de wereld die leidt honger. 1/3 van de mensen. En 1/3 wordt verspeeld.
Ik vind het mooi dat je het zegt. Want hoe beter jullie je best doen, hoe leger de schappen bij de voedselbank. Hè?
Nou, dat vind ik ook interessant. Want wij hebben ongelooflijk nauw contact met de voedselbank. Wij werken al sinds 2013 met hun samen. Mm-hmm. En wij kijken ook naar, wij hebben hun heel erg meegenomen in dit proces. Het is niet natuurlijk zo dat als wij voedselverspilling aanpassen, dat wij onze toevoer naar hen, dat minder zou moeten worden.
Is dat niet zo?
Nee, dat is niet zo. Oh, dat is tot op heden ook nog niet zo gebleken.
Want ze hebben wel echt lege schappen nu. Hè?
Klopt, maar dat komt ook omdat zij krijgen waarschijnlijk Q4 dit jaar gewoon wat meer klanten. Daar denken ze aan, maar wij gaan dus naar andere manieren van samenwerken met hun kijken. Dus niet alleen maar op het gebied van groente en fruit.
Zo'n goed programma dit. Ik ben nu gewoon ook weer opgelucht. Dus, een ander ding, Krien. Kipster, supergoed. Ik heb ze alle twee mogen openen zelf. Dus mijn sympathie heeft het zeker. Maar dan kom ik bij jullie die eieren halen. Zie ik nog wel kiloknalkip in de schappen liggen.
Nou, kiloknalkip zou je bij ons niet zien.
Nou,
alles heeft bij ons een
Één ster kip.
Nog niet alles heeft een 1-ster beter leven keurmerk.
Halve ster.
Maar het is wel allemaal op een goed niveau, laat ik het zo zeggen. Ja, kiloknal verkopen wij
eigenlijk niet goed genoeg, hè? Als we willen naar een supermarkt in balans, dan moet dat beter.
Dat ben ik met je eens en daar zijn we ook hard naartoe op weg. Mm-hmm. Maar dat doe je stap voor stap. Je moet je eigenlijk veel voorstellen. Wij werken wel uiteindelijk wat we in het schap neerzetten, dat moet wel verkocht worden. Dus een klant moet het wel omarmen. Als jij donderdagavond op de bank wordt gevraagd wat jij aan kip wil kopen, dan is dat altijd 3 ster beter leven.
Ja.
Maar dan kom je bij ons zaterdag in de winkel, je boodschappen doen. En dan zie je dat je daar inderdaad wel iets meer voor moet betalen.
Uh-huh.
En zo, dat doe je dan niet. Dus dat is best wel een beetje een inconsequentie die we zien bij onze klant. En daarvoor ben ik er eigenlijk ook wel voor. Om ervoor te zorgen dat we het aanbod, zoals we dus ook met onze eieren hebben gedaan, dat je het aanbod wat je hebt goed moet zijn.
Ja.
Want een klant is nog misschien niet bereid om die keuze zelf te kunnen maken.
Langzaam die klant mee te nemen. Hoe hebben jullie, Erik? Want hetzelfde, hè? Hoe meer biologisch we de macro zouden zien, hoe beter het is.
Ja.
Ja, daar hangt er weer een prijskaartje aan.
Wel, laat ons zeggen dat ik denk de klant maakt een bewuste keuze tussen prijs en duurzaamheid.
Mm-hmm.
Maar wat we zien in de beweging is dat toch duurzaamheid bovenop komt. Kijk nou even naar onze horecaklanten. Ja? De horeca heeft het best moeilijk. Ja? Maar we zien dat zelfs in deze tijd de keuze gemaakt wordt echt voor duurzame producten. Dus restaurants zijn gesloten. Ze kunnen alleen afhalen en bezorging doen. Ja? Dus wat komen ze bij ons halen? De disposable assortimenten. En daar wordt echt de keuze gemaakt naar bamboe, papier en niet de plastic.
Doen ze zelf?
Ja.
Daar zitten jullie niet stiekem heel hard op te duwen.
Maar je biedt wel nog plastic aan ook. Mag ik vragen? Je biedt wel nog plastic aan?
Nee.
Oké. Okay.
Dus en dat die keuze maken
ze zelf. Dat is toch een goede vraag. Dus kunnen ze niks anders kiezen. Dus dat vind ik wel goed.
Nee, maar ze maken die keuze zelf omdat hun klant het ook verwacht. Ja, de Nederlandse consument wil een keuze in de richting van duurzaamheid. Dus de horecaondernemer die de toekomst gaat maken is diegene die duurzaamheid in zijn vaandel draagt.
Harm Edens.
In de Green Challenge praten we met grote bedrijven die concrete stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen operatie. Te gast zijn Kerien de Weert van Lidl Nederland en Erik Huns, de operationeel directeur van De Macro, zeg ik altijd. Maar het is eigenlijk Macro, hè? Maar De Macro is gewoon eigenlijk veel beter. Erik, jij werkte rond 2012 in Vietnam, ver weg. Zelfs daar was jij toen al aan het verduurzamen, hè?
Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk in 1995 naar Azië gegaan. En inderdaad, de periode van 2009 tot 2016 zat ik in Vietnam. En een van mijn hobby's was om met veel vrienden vaak te gaan mountainbiken. Dus dan kom je op het Vietnamese platteland en dan zie je wat de impact is van klimaatsopwarming. Dan zie je de impact van plastic society. Ja. Mm-hmm. En dan zeg je van, ja, als leidinggevende binnen een grote organisatie, dan wil je daar toch iets mee. We hebben een bepaalde draagkracht, we moeten initiatieven nemen. Dus zelfs in Vietnam, in die jaren inderdaad, namen we initiatieven om onze panden beter te isoleren. Daar hebben we dan 5 graden temperatuurwinst mee gedaan. Omdat in die omgeving, ja, het is daar 35 graden natuurlijk elke dag. Ja. Dus dat is best een hele winst in je energieconsumptie.
Maar daar liep jij je tijd dus eigenlijk in vooruit al. Je was met zonlicht bezig, met temperaturen.
We hebben daar, we noemen het in het Engels light pipe. Dus van die lichttubes geïnstalleerd. Dus die hele vestiging draaide op daglicht en niet op het artificiële licht dat wij gebruiken. Ja. Dus ja, inderdaad.
En kon je dat toen je naar Nederland terugkwam ook weer meenemen, die kennis? Zei je, jongens, hallo, ik ben expert, luister naar mij.
Ja, inderdaad, die kennis die heb ik mee. Daarom dat ik ook binnen Macro Nederland me vrijwillig heb aangeboden om onze duurzaamheidscommissie te leiden.
En toen kon dus geen nee zeggen natuurlijk.
Ik kon natuurlijk geen nee zeggen.
Dus er kleeft heel veel dingen aan dit hele onderwerp.
Het is passie.
Dat moet ook hebben. En Adriaan af en toe een beetje, maar voornamelijk passie. Ik gooi even die hele bult bij jullie erin, want we blijven in de details hangen. We hebben natuurlijk plastic kwam langs. We hebben elektrisch vervoer of waterstofvervoer. Zijn jullie allemaal ongetwijfeld mee bezig. Ik ben zo benieuwd, Kerien. De diepere passie van het concern, van jouzelf en van Erik zelf, weet ik. Mm-hmm. Dat hart zit op de goede plek. Maar om zo'n supermarkt en zo'n groothandel echt om de bocht te krijgen in duurzaamheidsland, hoe ga je dat doen?
Nou, daar moet je wel een bepaalde overtuiging bij hebben. En er moet ook wel een prikkel komen, denk ik, van buitenaf. He, ik bedoel, wij zijn geen duurzaamheidsinstelling. Wij zijn een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En wij moeten er wel voor zorgen dat wij onderaan de streep natuurlijk ook nog wel onze geld verdienen.
Ja.
Dus ik denk dat je bijvoorbeeld door hoe wij bouwen, daar kan inderdaad misschien Marcel Gansman zo wat beter nog wat over.
Ja, er komt zo nog een gast iets over vertellen. Ja.
Ja. Maar is het wel een subsidie vanuit de overheid ongeveer? Maar nogmaals, ik denk dat wij, je moet je verantwoordelijkheid nemen. En je verantwoordelijkheid voor mensen die bij je willen werken, voor mensen die bij je willen boodschappen doen. Als jij als bedrijf niet in staat bent om deze duurzaamheidsstappen nu te nemen, dan ben je niet meer geloofwaardig, denk ik.
Erik?
Ja, Iden, ik kan hetzelfde antwoorden. Ik denk, het is een enorme beweging. En voor zo'n groot schip om die bocht te nemen is best een trage beweging. Ja. Ja, liefst wil je altijd sneller gaan.
Maar we moeten bijna sneller.
We moeten
gaan
rennen met z'n allen. Klanten vragen het, de aandeelhouder vragen het. Onze leveranciers willen die beweging maken. Dus van alle kanten samen. En wat je dan ziet is dat er een initiatief komt vanuit de teams. Onze eigen mensen. We hebben heel wat jongeren ook. We hebben een club zelfs die Jong Macro heet. Dus onze jonge mensen willen hiermee verder. Dus het is een energie die beweegt. En je moet die richting uitsturen. Van duurzaamheid.
Ja.
Is gewoon onomkeerlijk, denk ik.
En ik denk ook wel lekker dat je weet dat je in 2030 met elkaar echt flink om de bocht moet zijn. Want anders kunnen we net zo goed doorgaan zoals we het nu doen. Dus dat is eigenlijk een hele lekkere dichtbij stip op de horizon.
Nou, en het daag je ook wel uit. Hè. Hoe wij met voedselverspilling nu omgaan, is dat wij zelf gezegd in 2030 willen wij 50% minder voedselverspilling hebben dan in 2015. Dat is een United Nations, een SDG.
Ja.
Dat is niet wat wij zelf hebben bedacht. Maar wat wij nu zien in de praktijk, is dat wij eigenlijk binnen een jaar 1/3 minder willen. En dat is haalbaar. Ja. En dat is wel, maar dat is wel, dan moet je er wel voor zorgen dat je. Kijk, je moet je voorstellen, als je bij ons dagelijks de vakken vult in het filiaal, mm-hmm. dan vind je het gaat het echt tegen al je gevoel in om aan het eind van de dag die artikelen terug te moeten sturen naar het distributiecentrum waar ze uiteindelijk worden vergist.
Ja. Nou, andersom als consument ook hoor. Ik heb wel eens in oververmoeide staat door een supermarkt lopen, kom ik bij de kassa, heb ik alleen maar plastic shit in mijn bandje gelegd. Ik heb het wel eens teruggelegd, kom ik thuis. Jongens, we hebben geen boodschappen deze week. Ja. De mazzel. Dan trek je het gewoon niet meer.
Nee, klopt. Dus je wil dat ook voor het bedrijf, dus mensen die bij ons in de filialen werken, die willen ook heel graag dat daar een oplossing voor is. Ja. Dat hebben we nu.
En dan blijf je ook trots op je bedrijf. En we zullen wel moeten. Ja. Ondertussen ook aangeschoven Marcel Ganzenboom, senior manager bouw van Lidl Nederland. Marcel, ik ben blij dat je er bent, want er wordt al heel vaak gepraat over zonnepanelen en kipsters. Er is heel veel in de bouw aan de hand bij Lidl. In Woerden staat sinds een paar jaar de meest duurzame supermarkt van Nederland. De Lidl Zero. Dat klinkt al goed. Maar er komt iets nieuws in Almere.
Ja, klopt, klopt. Nou, misschien toch goed te beginnen om in Woerden. We zijn 4 september vorig jaar zijn wij opengegaan in Woerden. We hebben een concept bedacht waarbij wij met voldoende zonnepanelen zoveel stroom genereren. Om die hele winkel, die qua alle technieken die op dat moment voorhanden waren, dus klimaattechniek, koeltechniek. Die hebben eigenlijk allemaal gekoppeld. We hebben daar een warmtesysteem in de bodem. In de heipalen hebben we warmtesystemen ingezet. Dus we hebben daar warmte-koude opslag. Eigenlijk hebben we daar de trias energetica toegepast. Hè. Iedereen waarschijnlijk wel bekend die wat technisch onderlegd is.
Ja, zeker.
Met dat alle systeem hebben wij voorspeld dat wij die winkel op zero energie zouden kunnen krijgen. Dat is aan de hand van berekeningen uiteraard gebeurd. En afgelopen 4 september hebben wij ook werkelijk gecommuniceerd dat gelukt is. Hè. Dus we hebben ook een jaar lang.
Ietsje erover? Dat je gewoon
niet ietsje erover
iets plus? Nee.
We hadden iets over, ja. Dus
dat bedoel ik, dat is nog mooier. Ja, geweldig.
Dus we hebben iets meer energie opgewekt dan dat we verbruikt hebben. Waarbij ook nog mensen hebben kunnen laden, gratis aan onze laadpalen. Dat is eigenlijk een heel mooi leerproject voor ons geweest. Mm-hmm. Waaruit wij eigenlijk een volgende stap hebben willen zetten.
En loop je daarin mee vooruit op Duitsland? Of is dat daar ook al aan de gang?
Ja, elk land heeft natuurlijk zijn eigen problemen. Zijn eigen speerpunten waar zij op inzetten. Mm-hmm. Dat is bij ons heel duidelijk dit project geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel aan de hand overigens van een studie. De TU Delft hebben wij in 2017 binnengehaald. Ja. Die heeft voor ons een roadmap samengesteld. Zodat we eigenlijk naar 2040 toe willen wij circulair zijn. We willen energiecirculair zijn, we willen CO2-neutraal zijn. De fossiele brandstoffen moeten eruit. Al onze winkels hebben al geen gasaansluiting meer sinds 2019.
Verpakkingen circulair, voedsel circulair.
Dus er is een enorme weg te gaan.
Lidl, lekker land wordt het. maar nu Almere.
Dat is nu Almere.
De primeur van de week.
Dat is toch eigenlijk een scoop, inderdaad. Ja. We hebben in Almere, in het project Oosterwold. Dat ligt zo'n beetje in de oksel van de A6 en de A27.
Oh, daar.
Daar is een gebied waarin de nieuwe omgevingswet in de praktijk kan worden toegepast. Dus waarin je je eigen gebouw mag ontwerpen. Maar daarbij ook de wegen moet aanleggen, de rioleringstelsels. Eigenlijk het hele complete verhaal moet gaan ontwerpen. En daarin hebben wij een winkel ontworpen die volledig CO2-neutraal is. En dat is eigenlijk wel de eerste in Nederland op dit moment. Dus een CO2-neutraal gebouwde winkel met een energie-neutrale winkel. Dus dat wat we in Woerden geleerd hebben, passen we toe in Almere.
Heb je het doorontwikkeld in Almere?
Zo is dat. En die winkel is helemaal van hout gemaakt.
Kijk.
Dat beetje beton wat je toch nog nodig hebt, is natuurlijk redelijk duurzaam ontwikkeld. Alleen bij de CO2 die je dus werkelijk gebruikt en nog nodig hebt, die compenseren we met bomen, materiaal, planten die daar aangeplant worden. Mm-hmm. Om zodanig CO2-neutraal te kunnen worden.
En dat is natuurlijk als gunfactor voor de hele supermarkt Lidl enorm. Mensen gaan toch zien, daar wordt voor ons gedacht, met ons gedacht. Dat is prettig. En ik denk dat heel veel klanten dat ook enorm waarderen. Gaat dat nou ook, denk je, in onderbewust het koopgedrag van die klanten beïnvloeden? Ze komen een super duurzame winkel binnen. Mm-hmm. Ja, ga dan nog maar eens een avocado in de aanbieding kopen.
Ja, maar het mooie, denk ik, van dit verhaal is, er liggen business cases aan ten grondslag. Het is niet duurder. Deze gebouwen die wij maken zijn absoluut niet duurder. Sterker nog, na een extra investering op zonnepanelen, heb je na 4, 5, 6 jaar heb je energie terugverdiend. Dan heb je gratis stroom.
Maar ik bedoel, want 95% van onze beslissingen nemen we onbewust. Hè? Ja. Als je onbewust een super duurzame winkel inloopt, ga dan maar eens iets heel slechts kopen. Misschien werkt dat wel.
Nou ja, dat is te hopen. We doen dit voor onze klanten. Hè. Wij zijn met ons allen vooral aan het werk bij Lidl om onze klanten...
En een beetje voor jezelf toch ook, ja.
Nou nee, niet voor jezelf. Je doet het, denk ik. Ja, uiteraard is het ook een soort passie. Ik hoorde het net hier ook al vertellen. Het is
Erik wil heel graag iets zeggen, Erik.
Ja. Ik wil graag erop toevoegen, want we staan natuurlijk in Nederland nog niet zo ver als Lidl, wat ik net hoor van Marcel, maar we hebben in Oostenrijk ook een volledig energie-neutrale vesting gebouwd. Mm-hmm. Die staat net buiten Wenen, met heel veel duurzame materiaal. materialen met hout en dergelijke. Daarnaast hebben we heel veel projecten lopen met zonnepanelen in andere landen. En we hebben dus ook voor Macro Nederland nu een project om op onze 17 vestingen zonnepanelen te plaatsen.
Kijk.
En vorig jaar hebben we ook een 7,6% energiebesparing gedaan. Gewoon op het beter gebruik van technologieën zoals LED en andere. Ja?
Simpel, hè? Dat je gewoon als je aan de slag gaat, dan begint het.
Ja.
Deze hele challenge is bedoeld zodat niet elk groot bedrijf opnieuw het groene wiel gaat uitvinden. Dus ik wil jou beginnen, Kirin. Wat zou jij tegen de macro willen zeggen? Wat wil je ze geven? En wil je dan ook iets terug?
Ja, ik denk dat het uiteindelijk gaat duurzaamheid, wat Marcel net ook zegt, gaat ook om keuzes maken. En de keuzes die voor handen liggen lijken in eerste instantie misschien niet de normale keuzes die je moet nemen. Omdat het, hè, als je altijd doet wat je al deed, zou je altijd krijgen wat je al kreeg. En in dit hele duurzaamheidsverhaal en in de weg die we met elkaar op moeten gaan, is het nog niet zo duidelijk wat er allemaal moet gebeuren. Die doelstellingen zijn duidelijk. Mm-hmm. Maar hoe je daar komt, mag je als bedrijf zelf bepalen. En ik denk dat je door, hè, bij ons wordt er wel ook door ons CEO een bepaalde vrijheid, een sfeer gecreëerd waarop je je hierop vooraan kan laten staan en waarop je dus ook kan laten zien, als je met lef en daadkracht wil, blijft ondernemen, dat je dan ook toekomstbestendig kan ondernemen.
En je bedoelt te zeggen, dat ga je nu uitwisselen met macro.
Ja, ik denk dat het nogmaals niet zozeer zit in, we hebben net heel veel praktische voorbeelden genoemd, maar ik vind het echt gaan om een gedragsverandering.
Mm-hmm.
Het gaat echt om keuzes maken die voor de lange termijn goed zijn. En dat is niet alleen maar dat je door begin af laat schrikken door kosten. Lef, daadkracht en een bepaalde manier van met elkaar opereren. Daar geloof ik heel erg in.
Erik.
Voor Lidl, ik denk dat zij best heel ver vooruit zijn. Dus met alle bescheidenheid denk ik niet dat ik veel advies moet geven aan Lidl op het vlak van duurzaamheid. Maar ik zou zeggen, ja, laat de passie los. Gebruik wat vanuit de teams komt. Gebruik je medewerkers, gebruik de hele de partners in de keten. Ga samenwerken en inderdaad gebruik de verantwoordelijkheid en de daadkracht die je hebt. Want we hebben een verantwoordelijkheid naar de maatschappij.
En toevoeging voor mij, vertel het verhaal. Hè. We willen als consument zo graag horen dat ook de grote klompen niet alleen maar met geld bezig zijn, maar ook met onze toekomst.
Ja.
Marcel, heb jij tot slot nog een soort oproep richting beleidsmakers of politiek? Zou je nog iets willen?
Nou ja, waar willen ze tegenaan lopen is dat wij meer, ik zei net iets over zonnepanelen, wij willen meer zonnepanelen plaatsen, als bijvoorbeeld op carports bij onze winkels. Dat is vaak niet mogelijk omdat het bebouwd oppervlak is. Zorg nou, beleidsmakers, dat wat eenvoudiger te realiseren valt.
Ja, dat kop ik meteen even helemaal door. Maak die regels nou eens even snel wat simpeler, want we hebben haast. Enorm bedankt, Kirin de Weert en Marcel Ganzenbom, alle twee van de Lidl, en Erik Huns van Macro. Je luisterde naar een aflevering van The Green Challenge, waarbij ik in gesprek ging met vertegenwoordigers van twee grote bedrijven die flink aan het vergroenen zijn. Volgende week zijn we er weer. Dan kan je luisteren naar de aflevering die we maakten met Bol.com en PwC.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.